Ik ga weer bij jullie beginnen, jongelui. Je hebt allemaal wel eens afbeeldingen gezien van de piramides. Midden in de woestijn. Van die hele hoge bouwwerken. Die allemaal op de een of andere manier doen terugdenken aan de farao's. De piramide van. En op die manier blijft de naam van een farao in gedachten van mensen. Misschien zijn daarom ook die piramides wel gebouwd. Om er vooral voor te zorgen dat je als farao nooit vergeten wordt. Omdat je in het middelpunt wil staan, dat je naam wil maken. Want het zou wel erg zijn als je vergeten wordt. En als we nu eens gaan zoeken naar al die piramides en kijken met welke farao's ze te maken hebben gehad. Overigens, het is nog helemaal niet zeker dat we het allemaal in kaart kunnen krijgen bij welke farao welke piramide gehoord heeft. En daar is nog veel onduidelijkheid over. Maar ik denk toch wel dat het een bepaald soort manier was van gedenkstenen. Dan zouden we eens kunnen gaan zoeken naar de piramide die gemaakt is voor die onderkoning. Want die had het dan toch maar wel voor het zeggen al die tijd. Jozef. En dan weten we allemaal het antwoord al wel. Want als jij de Bijbel een beetje kent, dan weet je het wel. Voor Jozef is er geen piramide gebouwd. En waarom niet? Wel, gemeente, omdat hij geloofde. Omdat hij geloofde. Want wat blijkt, het thuis, het echte thuis van Jozef, de op één na belangrijkste man van Egypte, die alle beslissingen mocht nemen, zijn thuis ligt niet in Egypte. Maar zijn thuis ligt bij Gods belofte. En zijn thuis ligt in zijn gedachten, in een land wat God heeft beloofd. En daar mogen we samen bij stilstaan. Het geloof van Jozef. Als Jozef erbij geweest zou zijn, dan zou hij gezegd hebben: laat dat opschrift van de preek maar wijzigen, want het gaat niet over mijn geloof. Maar we laten het vandaag wel staan. Het geloof van Jozef. Waar zijn land niet is en waar zijn land wel is. Dan zullen we niet te lang stilstaan bij hetgeen wat het niet is. Want daar kunnen we heel lang over praten. Maar dan hopen we dat we samen vooral ook mogen luisteren naar datgene wat het wel is. Als je de Bijbel openslaat en je leest de eerste tekst uit de Bijbel, dan lezen we: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als je dan naar de laatste woorden kijkt van het boek Genesis, dan lezen we: en men legde hem in een kist in Egypte. En wat ligt daar nu veel tussen, gemeente? God de schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, zoals we er vanmorgen al even bij stil mochten staan. Hij de schepper. En die zegt, en zie, het was zeer goed. Alles goed. God zag al wat hij gemaakt had. En dan ben je aan het eind van het eerste Bijbelboek. En dan gaat het over een kist. Waarin iemand ligt. Die gestorven is. Dat is eigenlijk al een preek op zich, of niet? Dat zegt in alle ernst precies wat er gebeurd is. Dat de dood gekomen is. Die dood waar wij zelf in zekere zin over konden beslissen. Want de Heere had toch die boom van kennis van goed en van kwaad midden in de hof gezet. En had gezegd, daar moet je nou van afblijven. En kijk eens, al die bomen om je heen. Je mag ze allemaal gebruiken. Je mag ervan eten, je mag ervan plukken. Maar die ene boom blijf je af. En dan die tekst. Uit dat gedeelte wat wij lezen. In Genesis. En men legde hem in een kist in Egypte. Gemeente, jongelui. Dan zien we toch allen wel dat er een wonder moet gebeuren bij God vandaan. Omdat wij allemaal buiten het paradijs verblijven. En dat wij buiten het paradijs wonen. En dat wij allemaal kinderen van Adam zijn, die van God zijn afgeweken. En dan beseffen we toch ook wel dat er een wonder moet gebeuren in ons leven. En ik zal het maar helemaal direct op de man en de vrouw afzeggen en vragen. En dat vraag ik natuurlijk ook aan mijzelf. Weten wij, gemeente, of dat nu in orde is? Want straks lig ik daar. En dat is wel de werkelijkheid. Hoeveel van u, gemeente, zijn er ontvallen? Gemeente, waar is ons thuis? Waar gaan we straks naartoe? En om daar nu een antwoord op te ontvangen, wil de Heere u en jou en ook mij heel dicht bij zijn woord hebben. Omdat hij zegt tegen je, nou heb je vanmorgen gehoord die twee woorden, mij dorst. En nu wil ik dat je van dat levende water zult gaan drinken. En ik beloof, wie zoekt, die vindt, wie bidt, die ontvangt, en wie klopt, die zal open gedaan worden. Zijn stem. En dan moeten alle andere stemmen zwijgen. Ook je ja maars. Want God spreekt. Gemeente, als wij in Hebreeën 11 lezen, dan verkondigt Hebreeën 11 ons geloofshelden, wordt er wel eens gezegd. Misschien is het beter om te spreken over geloofsdaden. Door het geloof. Het gaat over de wolk van getuigen, zoals we het lezen in Hebreeën 12, het eerste vers, daarom ook. Dan ook alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. En dan stopt het niet. Maar de schrijver van de Hebreeën gaat dan door. En die laat het ons voorlezen. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ons wordt Uit het Nieuwe Testament, vanuit het Oude Testament, de weg gewezen. Er zijn je zoveel voorgegaan. En ze wijzen de weg. En je mag moed scheppen uit hun behoudenis. Wat een zegen, gemeente. Dat wij nu bij dit woord zijn. Jongens en meisjes, bedenk het toch. Jongelui, sta er eens bij stil. Dat de Heer je nu een boek geeft. Eigenlijk een bibliotheek vol van 66 boeken. Die je gekregen hebt, waar je in mag lezen. Waar je uit mag horen, waaruit wordt verkondigd. En waaruit je de weg mag leren die de Heer nu van je vraagt om te gaan. En dat hij dan niet tegen je zegt, en nu wil ik dat je voor eeuwig trouw blijft. Want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Maar dat hij dan wijst op zichzelf en dan zegt, ik ben de Heere, de God van het verbond. Ik ben de God van mijn belofte. En wat ik zeg, dat doe ik. En als ik begin, dan maak ik het ook af. Onder dat evangelie mogen we zijn, gemeente. Dat is geen evangelie van 1 plus 1 plus 1 is 3. Nee, dat is het evangelie van de vrije genade om de verdiensten van Christus. En als je dan de prediking van het evangelie van het kruis van Christus terzijde legt, dan wil je dus niet door de ingang van die deur die al die heiligen, al die gelovigen uit Hebreeën 11 gegaan zijn. En dan waren dat nog mensen die van verre gezien hebben, maar het wel hebben omhelst. Ze hebben als het ware met een verrekijker gekeken en ze hebben in de verte, mag ik het zo zeggen, ze hebben in de verte Christus gezien. En in de meeste gevallen nog helemaal niet met een gedachte aan een gekruisigde Christus, denk ik. Maar dat weten wij wel. Dat hebben we allemaal meegekregen. Dat is iets dat krijgen we elke keer weer mee. Gemeente, waar ligt ons leven? De geloofsdaden uit Hebreeën 11. Als we nu met elkaar gelezen hebben, de schriftlezing uit Hebreeën, dan hebben wij een hele opmerkelijke lijn gezien. We hebben gelezen over het geloof van Abraham, van Isaac en van Jacob. En wie verwachten we dan? Dan verwachten we toch Juda, of niet? Uit u zal mij voortkomen die een uit u zal mij voortkomen diegene die je zal verlossen. Uit u zal mij voortkomen de Christus, die een heerser zal zijn in Israël. Een heerser. Uit u, Juda, gij zijt het. En we lezen niets over Juda. Hoe komt dat nu? En waarom worden er dan geen andere broers genoemd? Ruben, Simeon, Levi, Juda. En waarom Jozef? Nou, dat is, gemeente, nu precies datgene waar het om gaat. Jozef was de enige van wie we kunnen lezen in de Bijbel dat hij werkelijk geloofde. Dat is heel aangrijpend om dat te zien. Je leest het niet van de andere broers. Maar je leest het wel van Jozef. Dat is het eerste wat we heel goed moeten onthouden. En waar we ook bij moeten leven. Dat geloof. Wat de Heere in de kiem al in het leven van Jozef had gelegd. Dat was nu juist hetgene wat hem de grootste ergernis bezorgde van de rest van het gezin. Behalve Jacob. En ik denk daarom dat we niet altijd moeten zeggen, ja, die Jozef, dat was een man die was, of een jongen die was wat over het paard getild door zijn vader. Maar onthoud dan wel goed, want ik denk dat het ook echt zo is dat Jozef ook de enige was met wie Jacob eens echt kon praten over de dingen van de Heer. Als je in Gent komt, gemeente, dan kom je soms mensen tegen, en we komen ze vrij veel tegen, en die zeggen, ik heb helemaal niemand om over de Heer te praten. En dat mocht Jacob nu doen samen met Jozef. Gemeente, jongelui, praten we met elkaar wel eens over het geloof? En dan niet beschouwend, op een afstand, uitpluizen wat het allemaal wel is en wat het niet is. Nee, zo eens een keer van hart tot hart. Misschien als je samen in de auto zit, dat praat vaak nog het gemakkelijkst. Als je met je jongen in de auto zit, dan kijk je allebei dezelfde kant op en dan hoef je niet elkaar alsmaar in het gezicht te kijken en dan rij je door. En dat je dan tegen elkaar eens mag zeggen van, hoe is het nou met mij? Weten we het van elkaar, gemeente? U als man en vrouw in je huwelijk, spreek je over die dingen? Gemeente, als we deze geschiedenis lezen, dan zijn er tal van lessen uit te trekken. En één heel belangrijke les, waar wij nu in het bijzonder mee verder zullen gaan, dat is de les van het land. Want Jozef, jongelui, heeft het toch wel helemaal gemaakt, of niet? Notabene via de gevangenis, onderkoning van Egypte. En je gevangenisplunje gaat uit en je wordt geschoren en je wordt geknipt. En je krijgt een prachtige mantel aan en op het moment dat je dan datgene gedaan hebt wat je gevraagd is, zo'n droom uitleggen, dan word je notabene onderkoning van Egypte. En dan krijg je een vrouw, je krijgt een paleis. Dat is toch hetgeen waarvoor we leven in onze tijd. Dat is toch ook hetgene waar we weer voor gekozen hebben, ook in Nederland. Voor het hier, voor het nu. Ja, en toch is de Heere daar, ook in onze tijd, ook in ons land en ook hier in Sliedrecht. Ook in België trouwens, dat mogen we ook ervaren gelukkig. En wat dan zo opmerkelijk is, gemeente, dat is dat Jozef laat blijken aan het einde van zijn leven, terwijl je zou zeggen, Jozef, je hebt een schitterend leven gehad. Ja, het ging er wel heel diep door aan het begin, maar je bent toch maar op die positie gekomen en je bent opgeklommen helemaal tot aan de top van de ladder in de maatschappij waarin je leeft. En je hebt het eigenlijk allemaal wel dik voor elkaar. En toch blijkt dat niet het geval te zijn. En dat is nou precies dat gedeelte wat we gelezen hebben uit Genesis 50. En Jozef zeide tot zijn broederen in 24, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Uit dit land. Hoor je de afstand? Hij zegt niet uit dit mijn land, waar ik dan onderkoning van ben geworden. Nee, uit dit land. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land, een ander land, namelijk het land wat hij gezworen heeft God gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En daarom is het wel verbazingwekkend als je in Hebreeën kijkt. In Hebreeën 11. En je leest in Hebreeën 11 al die geloofsdaden. En dat er nu juist dit wordt geschreven door de schrijver van de Hebreeënbrief, dat zeg ik verkeerd, door de Heilige Geest. Om ons nu iets te laten zien van datgene wat Jozef geloofde. Dat is heel opmerkelijk, toch? Want wat zou je nou zeggen? Wat zou je nu zelf invullen als je zou zeggen van nou, iets waar we Jozef nou echt kunnen zien dat hij gelovig is. Dat de Heer in zijn hart gewerkt heeft. Dat was bij Potifar, toen hij nee zei. Of toen hij die gave kreeg om die dromen uit te leggen. Want dat is het werk van de Heilige Geest geweest, dat is onmiskenbaar. Maar dat lezen we nu juist niet. Wat lezen we van Jozef? Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël en heeft bevel gegeven van zijn beenderen. Ik sterf, zegt hij tegen zijn broers. Ik sterf. Hij bereidt zijn huis. Hij is op leeftijd gekomen. En hij weet het zal niet lang meer duren. Maar dan roept hij zijn broers bij elkaar. En dan laat hij ze zweren. En hij geeft een boodschap mee. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Ik ben aan het einde van mijn leven gekomen. En ik heb mijn huis bereid, want ik ga sterven. En ik weet waar ik naartoe ga. Maar ik wil niet begraven worden hier in Egypte. Maar jullie moeten mij zweren dat ik begraven zal worden in het land van Gods belofte. Want daar zullen jullie naartoe gaan. Zijn land is niet in deze wereld. Niet in de grootsheid van het leven. Niet in al het goud en al het goed en in zijn prachtige paleis. Maar zijn hart ligt daar waar God belooft, gemeente. Het land wat God belooft. Zullen we daar eens een streepje onder zetten? Het land wat God belooft. Bent u ook reizende naar die stad? Die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Is dat nou onze toekomst, gemeente? Of ligt het allemaal hier? Leg daar je hart, leg daar je leven naast. Zou je het fijn vinden als er een prachtige gedenksteen zou worden geplaatst ergens hier in Sliedrecht? Over alles wat je hebt betekend voor het land, voor de maatschappij, voor je dorp. In Jozef lezen we geniets van een piramide of van een gedenksteen. Maar hetgeen wat de Heer ons laat zien, dat is alleen een kist. Waarin de beenderen van Jozef zijn en bewaard worden. Een kist met draagbomen die niet begraven wordt, maar die ergens voor heel Israël een bekende plaats is. Ze kunnen hem zien staan op de een of andere manier, want als ze dan na heel veel jaren worden weggevoerd uit Egypte en de Heere brengt ze in de richting van het beloofde land, dan wordt die kist meegenomen. Nee, we zien geen piramide, we zien een kist. En waarom? Omdat Jozef 93 jaar in Egypte heeft gewoond. En dat hij geen Egyptenaar is geworden. En gemeente, ik weet niet hoe oud of u bent. Misschien bent u ook al heel oud. Misschien ben je ook wel 93. Maar nu is de vraag wel waar je thuis is. En voor Jozef was het niet hier in deze wereld. En hij kon het hier niet uithouden. Ja, hij heeft het juist wel uitgehouden in de trouw die hij heeft laten zien in hetgene wat hij deed. Hij heeft zijn werk gedaan, hij heeft zijn plicht gedaan. En hij is Gods kind geweest, gemeente. Hij was een getuige. Midden in een hele moeilijke positie. Want denk erom, christen zijn, om het nu maar even over te brengen zoals wij het zeggen, een christen zijn in Egypte, dat valt niet mee. Dan hoor je er toch nooit helemaal bij. Dan blijf je ook een beetje een vreemde. Maar dat is nou juist hetgeen wat je zo bezighoudt. Heren, ik ben een vreemdeling hier beneden. En laat me alsjeblieft nooit van Egypte worden. Dat ben ik van nature wel. Maar als u werkt in mijn hart, heren, dan gaat Egypte eraan. En wat overblijft, dat is uw werk. Het geloof als een vaste grond, gemeente. Van een God die is, die belooft, die vast en zeker is en die een beloner is van degene die hem zoeken. Abraham, Isaac en Jacob, ze zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende. Maar ze hebben het in de verte gezien. En gelooft en omhelst. Voor jou zal dit land zijn, Abraham. En het enige stukje land wat hij heeft, als hij sterft, dat is zijn eigen begraafplaats. Zou God dan zijn genade vergeten? Nee. Want de Heere doet wat hij belooft. Alleen hij doet dat op een hele andere wijze dan dat wij dat als mensen zouden invullen. Dat is nou onze valkuil. We maken al zo vaak het plan klaar en we leggen het als het ware voor de Heere neer en we zeggen er eigenlijk bij, ja, we doen het niet zoals ik het nu zeg, maar we menen het uiteindelijk wel zo, hoor. Heere, u moet het zo doen in mijn leven. Want dan heb ik eerst deze tekst nog een keer nodig, waar u vroeger in mijn leven een heeft gesproken. En wat voor mij zo belangrijk is, en ik hoor hem niet meer. En ik wil graag dat psalmversje nog een keer horen, dat het gezongen wordt, zodat ik het weer zeker mag weten. En weet u wat de Heere zegt? Hij zegt, vertrouw nou toch eens op mij. Op mijn verbond, op hetgeen wat ik beloofd heb, zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en niet bestendig maken? Ben ik dan niet de betrouwbare? Ben ik een God die liegen zou? Dat is de eerste. Gemeente, jongelui. Waar je land niet is. Geef voor jezelf, en ik zal het voor mijzelf ook doen. Geef voor jezelf is het antwoord waar nu je thuis is. Het is heel opvallend dat Israël zo lang gebleven is daar in Egypte. Dat is iets om over na te denken. Waarom zijn ze daar zo lang gebleven? Was het toch zo goed in het land Goshen? Waarom waren er bij, na de ballingschap in Babel, zoveel mensen die in Babel zijn blijven wonen? En dat er uiteindelijk maar een kleine rest teruggaat naar het beloofde land. Waarom? Weet je waarom? Omdat je je tentharingen, die pinnen, er helemaal vast in hebt geslagen. En omdat je het uitstekend naar je zin hebt gekregen in Egypte of in Babel of in de wereld van vandaag. In alles wat de wereld ons geeft. En dat houdt je bezig. En daar heb je het druk genoeg mee. En je stelt het wat uit en je zegt, ja, later nog eens. Ja, je leest wel je Bijbel. Maar dat is het dan ook. Lieve gemeente, het komt erop aan. Waar is je land? En dan zijn we al in het tweede punt, waar het wel is. Waar is zijn land wel, gemeente? Dat is nu het mooie om te zien in deze geschiedenis. En dat is mooi om de lijn dan ook door te trekken naar Christus die gekomen is in deze wereld. Waar is je land wel? Gemeente, dat is de toekomst. Dat is de toekomst. Want je zou toch kunnen zeggen, man, dan hoef je je toch allemaal niet meer druk over te maken. Als je nou toch straks gestorven bent, Jozef, wat maakt het dan uit? Dan kun je toch begraven worden daar in een piramide, daar in Egypte? Nee, gemeente, Jozef die heeft er heel veel van begrepen. Die heeft het gezien wat er gaat gebeuren met het volk van God. Die heeft het gezien hoe de mensen zich gehecht hebben aan dat land Goshen. En hoe ze vervuld zijn geworden van hetgene wat er in Egypte te vinden is en wat er te halen is en te beleven is. En toen heeft Jozef gezegd, mijn kist, mijn lichaam, het mag niet begraven worden in Egypte, maar je moet het meenemen. Dat was nu Jozefs toekomst. Dat is de prediking die er van Jozef uitgaat, van zijn geloof. En dat is hetgene wat de Heilige Geest nu wil onderstrepen, zodat we dat zullen zien ook vanavond, over alle omstandigheden heen, over de wereld heen, over je zorgen heen, en alles wat je in deze wereld te doen hebt. En doe het alsjeblieft goed, gemeente, want die opdracht die hebben we van de Heere gekregen. En laat ons daarin ook christenen zijn. Maar deze wereld is niet mijn thuis. Dat niet. Want ik verwacht een ander land. Ik verwacht en ik kijk naar de toekomst. Want daar ligt de belofte. De belofte. Want daar komt de Messias. Daar komt het beloofde vrouwenzaad. En dat heeft Jozef van verre gezien en geloofd en omhelst. En als teken daarvan, als zichtbaar bewijs, nee, niet als gedenkteken in de zin van, nou ga ik eens omhoog en dan kan iedereen zeggen, ja, Jozef, die Jozef, of nee. Neem dan mijn dode lichaam maar mee en laat het dan begraven worden in het land van de belofte, want daar zul je een erfdeel ontvangen. Want daar ligt uiteindelijk het doel wat de Heere ons bekend maakt in zijn woord. En daar wil ik begraven worden. En dan zie je het toch voor je, of niet? Dan komt die grote dag dat Israël weg mag. Dat Mozes voorop gaat en hij houdt zijn staf boven het water en er komen muren van water en een pad door de zee. En geen golven zullen je overstromen. En in die lange rij, die stoet van mensen, honderden, duizenden mensen. Daar lopen mannen en die dragen de kist van Jozef. En bij Mara, waar heel dat volk aan het mopperen is, omdat het water bitter is en ze hebben ook zo'n dorst, mij dorst. Dan is daar die kist van Jozef. En bij Elim. En in de woestijn als die slangen komen en er zoveel mensen gedood worden of bij het gouden kalf. Overal staat als zichtbaar teken datgene wat Jozef wilde laten zien door het geloof. Mijn kist meenemen. Niet neerzetten, niet begraven in de woestijn, maar meenemen naar het land van Gods belofte. Wat een wondergemeente. Zichtbaar wordt het gemaakt. de uitnodiging tot het heil, om de Heere te volgen in zijn verbondstrouw. Hij voorop. Hij die het spreekt en die het zegt vandaag. Komt. Het is de kleinste samenvatting van het evangelie, gemeente. Een woord van 3 letters. Kom. Kun je allemaal onthouden of niet? Jongens en meisjes. Dat kun je echt onthouden. Zul je erom vragen, jongelui? Meisjes en jongens, ook jullie? Hoe oud ben je? 6 jaar? 7 jaar? Als jouw mama jou roept, kom. Dan kom je toch, of niet? Als nou de Heere je roept. En de Heere roept jou. En hij zegt precies datzelfde als wat je mama zegt. Hij zegt tegen je, kom. Of zijn die kleintjes nu voor uw gemeente het voorbeeld? Want ze komen toch? Net voordat ik naar de kerk ging, toen kwam een van de kleinkinderen nog eventjes bij ons thuis. Of thuis, waar in Dort. En ik deed mijn armen zo wijd open. En hij loopt gewoon naar me toe. En dan krijg je een kus. Van een jochie van 2. Gemeente, waarom komen we daar niet? Hoe komt dat nou? Zitten we dan zo vast, gemeente? Waarom horen we dan de stem van de belofte niet? En wie bidt, die ontvangt. Wie klopt, die zal opengedaan worden. Waarom blijven we dan niet kloppen aan de deur van Gods genade? En waarom lopen we zo gemakkelijk weer weg? Het is net als bij Israël, gemeente. Of is je land nu hier? Hier in het woord. Bij de belofte van de Heere. Die eeuwige toekomst die wacht. En die dwars door deze geschiedenis heen laat zien dat het geloof is. Die vaste grond van de dingen die je hoopt en een bewijs van de zaken die je niet ziet, wat je aan de wereld niet uit kunt leggen. Wat ze in Egypte en in Babel en in de tijd waarin wij leven nooit zullen begrijpen. Omdat men het niet kan plaatsen. Dat is iets van iets wazigs waarvan mensen denken van ja, nou goed, dat is dan jij en jouw geloof. En je mag ook best geloven en ik geloof ook wel. We kijken wat de gesprekken we daarover hebben, vaak ook op het Wilsonplein in Gent. Nu gaat de Heere ons laten zien wat zijn weg is. En hij gebruikt als middel daarvoor die kist die gedragen wordt, uiteindelijk dan het beloofde land in. En dat is een hele lange weg geweest, gemeente. Want als we het bij elkaar optellen, dan heeft het 400 jaar geduurd voordat Jozef wordt begraven. En dat lees je dan uiteindelijk in het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Dan wordt hij in Sichem begraven. 400 jaar. 400 jaar is die kist zichtbaar geweest. Voor iedereen. Als een teken dat God doet wat hij belooft. En met die gestorven Jozef, en u merkt de verspreking al, want ik wilde Jezus zeggen, met die gestorven Jozef, zijn ze in het land van de belofte binnengegaan. En daar ligt dus de toepassing. En daar ligt nu dat grote en dat heerlijke en die wijsheid van het evangelie. Door die gestorven Jezus. Jozef kreeg een andere naam. Zafnat Paanea. behouder van het leven. En door die gestorven behouder van het leven, waar we vanmorgen bij stil mochten staan. Mogen we het beloofde land, gemeente, binnengaan. God zal ons gewisselijk bezoeken, want hij doet wat hij belooft. En die prediking, die krijg je nu elke keer mee, gemeente. Van zondag op zondag, en als je leest uit je Bijbel, en als je leest uit je dagboek, of als je op school zit en de meester of de juf vertelt uit de Bijbel, of je zit op catechisatie, of je zingt ervan op je koor. Een prediking van Gods genade. Een preek die je meekrijgt, niet bij de kist van Jozef. Maar die je krijgt op de Goede Vrijdag bij Christus, die sterft, de dood ingaat. En dan vind je het leven niet bij een gesloten kist, maar dan mag je het leven vinden bij een geopend graf. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dat is evangelie, lieve gemeente. Dat is nou evangelie. De nieuwtestamentische prediking. De boodschap van het evangelie. Dat brengt ons bij een graf met een weggerolde steen. Over de Goede Vrijdag heen. Vanwege de meerdere van Jozef, de behouder van het leven. Gemeente, waar is je land? Waar ligt je toekomst, jongelaar? Waar ligt je diepste verlangen? Waar reis je naartoe? Is het biddend reizen? Al weet je de weg niet, je wist Israël ook niet. Daar heeft Jozef door het geloof iets van gezien. Maar de weg wordt u en wordt jou en mij gewezen, telkens weer opnieuw. Op die heuvel daar ginds staat een ruw houten kruis. En dat is geen symbool alleen. Maar daar is het bloed van Christus. Daar is hij die de dood ingegaan is en die dood heeft overwonnen. En daarom horen we de tonen van Pasen al voordat het Goede Vrijdag is. Vanuit het Oude Testament laat de schrijver van de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament ons zien de rijkwijde van Gods verbond. Wat zo helder en wat zo klaar is. En mag ik het dan heel eenvoudig zeggen? Het hoeft alleen maar geloofd te worden. Ja, maar dat kan ik niet uit mezelf, Heer. Nee. Maar dat wil ik je geven. Want dat is nu hetgeen wat de Heilige Geest in ons hart werkt. En hij doet het. Want het wijst ons opnieuw over de Goede Vrijdag en over Pasen weer heen. Naar Pinksteren, maar ook naar de hemelvaart. Want daar zit Jezus aan de rechterhand van zijn Vader. En wat lezen we dan? Wat is de Heer Jezus aan het doen? Die ook voor ons bidt. Als je dan de Heer vrezen mag, gemeente. Wat zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Ik sterf, zegt Jozef. En hij gaat naar huis. En hij komt thuis. En hij juicht voor Gods troon. En die weg is open, gemeente. En voor ons niet alleen door een prediking van 400 jaar. Zoals Jozef dat heeft laten zien. Maar bij de geopende Bijbel Vandaag ook onder de prediking van het evangelie vandaag. We mogen samen luisteren. Gemeente, ben je een hemelburger? Of ben je een burger van Egypte? Of van Babel? Van deze tijd? Ik reis naar de hemel. Hoe dan? Nou, dan zijn de schatten van deze wereld me niets meer waard. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Waar is je thuis? Mijn thuis is waar Gods belofte werkelijkheid worden. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat is mijn woord. En dan zal een schat van zegeningen, een eindeloze schat van zegeningen, die schat in de hemel, die zal in hem, in Christus, in Gods trouw, in Gods verbond, in hem ten erfdeel zijn. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.